En laten we deze dienst beginnen met samen te zingen Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Laten we een moment stil zijn voor onze God, waarin we ons voorbereiden op de ontmoeting met Hem. En dan mag ik jullie groeten met de belofte dat er genade, barmhartigheid en vrede is van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. En wij spreken uit dat wij al onze hulp van Hem verwachten, Hij die de schepper is van hemel en aarde, Hij die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat Hij begon. Amen. Laten we zingen van Psalm 84, de versen 1 en 4. Zullen we samen bidden om de verlichting met Gods Heilige Geest. Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanmiddag hier in de kerk samen mogen komen als uw gemeente, als uw gezin, verbonden met elkaar, verbonden met iedereen die meekijkt of meeluistert, van welke plek ook maar. En wat is het kostbaar dat overal in de wereld kerken zijn. Plaatsen waar uw gemeente samen mag komen om elkaar te ontmoeten, maar vooral ook om u te ontmoeten. En het is ons verlangen, Heere God, vanmiddag dat we iets van uw nabijheid zullen ervaren. Dat u ons wilt leiden door uw Heilige Geest. Dat u wilt spreken door uw woord. Dat u ons wil verlichten. We zongen het zojuist. U bent als de zon die ons verlicht. Heere, doe dat heel ons leven. Maar doe dat in bijzonder ook in deze dienst. Verlicht ons, Heere. Geef dat wij uw woord ontvangen en daarin ook uw stem verstaan. En wij van onze kant, Heere God, willen dan ons hart openen. Maar zelfs daarin hebben we uw hulp nodig. Kom daarom, Heilige Geest. Vul ons hart, verlicht ons verstand en spreek tot ons. In de naam van Jezus. Amen. We gaan met elkaar lezen, of het wordt misschien door iemand gelezen, dat weet ik niet. Het wordt gelezen, ja. We lezen uit Paulus' brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 2, vanaf vers 4. En dan zingen we als inleiding op de verkondiging, Psalm 87, versen 1, 2 en 4. Er wordt niet gelezen, dan doe ik het zelf. Of toch? En goed, dank u wel. Efeze 2, vanaf vers 4 tot en met 22.
Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, toen wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered. Hij heeft ons samen met Hem tot leven gewekt en onze plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal Hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk Zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is in Christus Jezus. Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf. Ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Bedenk daarom dat u, die geen geboren Joden bent en onbesneden genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn. Bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus. Uitgesloten was van het burgerschap van Israël. En geen deel had aan de verbondsluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde zonder hoop en zonder God in deze wereld. Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen door zijn bloed. Want Hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd. De muur van vijandschap die hen scheidde afgebroken en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede en verzoende hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was, en vrede aan hen die dichtbij waren. Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en de huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In hem vormt het bouwwerk één geheel, groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in die u ook samen opgebouwd wordt tot de plaats waar God woont door zijn geest.
De tekst voor de verkondiging, dat zijn die laatste versen vanuit Efeze 2, vanaf vers 19. Die woorden die beginnen met: zo bent u dus. En dan volgt er het een en ander, maar eigenlijk klinkt heel het hoofdstuk mee in de verkondiging. En dat kan ook bijna niet anders, maar zo bent u dus. Ja, want soms is het goed om eens even stil te staan, om te kijken van hoe het nou met je is en waar je staat in het leven na een periode waarin er veel gebeurd is, misschien wel veranderd is. Je staat op een kruispunt, veranderingen staan op stapel, en dan is het goed om te kijken van hoe is het nou, hoe kan ik verder, hoe wil ik verder naar de toekomst toe. En sommigen nemen daarvoor een sabbatical, een time-out. Anderen kiezen voor een aantal dagen in het klooster of nog weer anders. Maar in elk geval iets van de balans opmaken. En nou ja, dat is wat je Paulus in de tekst van vanavond eigenlijk ook ziet doen. En je ziet het meteen in die beginwoorden. Zo bent u dus. Dus daar zit iets van een conclusie in. Laten we zien, zegt Paulus tegen die Efeziërs, hoe jullie ervoor staan. Na alles wat er bij jullie gezegd is en geschreven is en gebeurd is. Want dat is me nogal wat. Daar hebben zich in Efeze echt levensveranderende gebeurtenissen voor gedaan. Life changing facts. Jullie waren dood, zegt Paulus. Dood door jullie zonden. Of eigenlijk onze zonden. Paulus die rekent zichzelf erbij. En ik vind dat wel sympathiek. Hij doet dus niet alsof het hem niet aangaat. Nee, hij kent zichzelf ook voor het aangezicht van God. Hij weet ook van zijn eigen verleden. Wij waren dood. Zo zegt hij dat. Dat zag je niet als je naar die Efeziërs keek. Ze stonden met beide benen in het leven. En ze deden aan van alles mee. Ze leefden er ook flink op los. Maar als het om God ging, ho maar. Dood door onze zonde. En je schrikt ook als je leest de verzen ervoor, het begin van hoofdstuk 2. Wij volgden alle wereldse begeerten en aardse verlangens die in ons opkwamen. Wij stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Nou, doe maar. Voor God dus zo dood als ik weet niet wat. Maar, het gaat gelukkig verder, vers 4. Maar omdat God zo barmhartig is. Dus niet dat je dacht op een gegeven moment van, nou ja, ik vind het ook wel weer mooi geweest. Zo, deze manier van leven brengt me ook niet wat ik ervan had verwacht. Nee, het is God die ingrijpt. Maar God. God met zijn grote barmhartigheid. Omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, zegt Paulus. Hij maakte een omkeer in ons leven. En dan gaat het verder. Samen met Christus levend gemaakt. Vers 5. Ook u bent nu door zijn genade gered. Dat is geweldig eigenlijk. Dat het bij God vandaan komt in de eerste plek. Dus dat er niet eerst bij ons iets moet gaan borrelen, dat wij onszelf in een bepaalde stemming moeten brengen, waardoor we klaar zijn om God te ontmoeten. Dat zou ook helemaal niet best zijn, ik weet ook eerlijk gezegd niet of ik dan zo ver zou komen. Er is immers geen mens die uit zichzelf op een gegeven moment zegt van, nou, laat ik God maar eens gaan zoeken of laat ik God maar eens meer gaan leren kennen of liefhebben. Nee, maar God, zo gaat het altijd. En zo was het daar in Efeze ook gegaan. Alles ging op de schop. En ze werden als nieuwe mensen. Wij denken wel eens, tenminste, ik denk wel eens, als je nou kijkt hè, naar onze totaal ongelovige buren, naar collega's misschien of anderen die we kennen. Wij denken wel eens als onbegonnen werk. Toch? Iemand moet er toch wel ja, wat feeling voor hebben, of niet? Wil er als het om geloof gaat, wil er iets van terechtkomen? Zo gaat dat toch vaak, dat je zo denkt? En soms denk je bij voorbaat al, nou bij hem of bij haar zal het wel nooit lukken. Die mist elke antenne voor geloof. En je begint er al niet eens meer aan om voor hem of voor haar te bidden. Laat staan het er met hem of haar eens over te hebben. Maar moet je eens kijken bij Efeze. Daar zat er ook niks in. Helemaal niks. Zo dood als ik weet niet wat. Maar God. God begon. En terugkijkend op je eigen leven. Misschien dat dat ook jouw ontdekking is. Dat je, of je nou van huis uit het een en ander hebt meegekregen of niet. Of je er al op jonge leeftijd door gegrepen bent. Of dat je pas veel later getrokken werd naar het evangelie. Maar dat je zegt, dat je weet, ik heb het niet aan mezelf te danken. Dat ik hier vanmiddag in de kerk zit. Dat ik God heb leren kennen. Dat ik God heb leren liefhebben. Zijn genade. En nog steeds. Nou, het was dat hij mij gezocht heeft. Maar het was dat hij mij niet heeft losgelaten. En lieve mensen, jullie mogen best weten. Dat is iets waar ik persoonlijk de laatste jaren steeds meer van onder de indruk gekomen ben. Dat ik nog iets heb met God. Mijns ondanks. Ik weet niet hoe je dat precies moet zeggen. Op de een of andere manier wil God van alles met mij. Maar andersom is het wel eens heel anders. Maar God. Hij heeft ons samen met hem, met Christus, tot leven gewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Vers 5, hè, tot leven gewekt met Christus. Dat betekent dat toen jij er niet om vroeg, er toch iets gebeurde. Uit de dood opgewekt, de Heer Jezus, maar ook jij. Je hart, je gedachten, het ging uit naar God, zodat je kunt zeggen dat je tot leven kwam. Ik weet niet, maar misschien heeft Paulus als apostel ook wel eens gedacht, zou het ooit nog gebeuren daar in Efeze? Zou het ooit nog gebeuren dat die verstokte heidenen daar, volstrekt ongelovig, zouden die ooit nog eens door de knieën gaan? Wat gebeurde? En hoe dat dan in zijn werk gaat, nou ja, dat gaat elke keer weer anders. Maar het is geweldig als het gebeurt natuurlijk. En ik hoop ook maar dat je daar iets van herkent. En misschien dat je dan zegt, ja maar wacht even, anders zat ik hier niet, notabene op zondagmiddag. Ja, dat kan. Maar dat je het dan ook weet voor jezelf, heel zeker. Jezus stierf voor mij aan het kruis. En hij stierf niet alleen, nee, ik stierf met hem mee. En een nog groter wonder, toen Jezus opstond uit de dood, toen stond ook ik op uit de dood. Ik mocht mee, ik mocht mee met Christus. Ik ben in feite al in de hemel gezet. Meelevend gemaakt met Christus en een plaats gekregen in de hemelsferen. Nou, dat is, als je daar wat langer over nadenkt, dat is bijna niet uit te leggen. Ik sta hier en ik ben ook in de hemel. Ik weet ook niet goed hoe ik dat moet uitleggen, maar zo is het wel. In de Heer Jezus ben ik al waar ik eeuwig mag zijn. Paulus die zegt het toch, met hem opgestaan, tot leven gewekt en een plaats gegeven in de hemelsferen. Dat is een levensveranderende gebeurtenis. Uit genade gered, dat staat er, genade. Dat is thuisgekomen bij de Vader. Als je denkt aan dat bekende verhaal van een verloren zoon, in feite is dat ook een opstandingsverhaal. Want dan staat er op een gegeven moment, zie, hij was dood, maar leeft. Nou, dan sta je dus in een veranderde verhouding tot God. Dan sta je in een veranderde verhouding tot God. En over het mooie, en daar wil ik vanmiddag naartoe, dat je dan ook in een andere en een veranderde verhouding staat tot elkaar. Als Paulus naar die gemeente van Efeze kijkt, en dat geldt van iedereen die gelooft, dan zegt Paulus, in feite elke christelijke gemeente, dan zegt Paulus, en daarom dankzij die grote barmhartigheid van God en die grote liefde van God en zijn genade, zet daar maar een streep onder, hè. Daardoor is het ook voor jullie onderling anders geworden. En dan legt hij dat uit. Daarvoor, zegt hij, waren er twee werelden. Joden en niet-Joden. Twee werelden die elkaar niet verdroegen. Twee werelden die niet samengingen. Daar zat een muur tussen. Nou ja, als er ergens een muur tussen zit, dan is er geen vrede. Denk even terug aan de Koude Oorlog, hè, de Berlijnse muur. Of tegenwoordig die muur die dwars door Jeruzalem loopt. Scheiding maakt tussen Palestijns en Israëli's grondgebied. Er zijn nog meer voorbeelden te noemen, maar waar een muur is, is geen vrede. Muren zijn symbolen van wij horen niet bij elkaar. En zo was het denkbeeldig ook tussen Jood en heiden, Jood en niet-Jood, Jood en barbaar, in de dagen van Paulus zo genoemd. Dat waren twee werelden. Mensen dichtbij en mensen ver weg. En wat heeft nou Jezus gedaan, zegt Paulus, tegen die Efeziërs, hè? Hij zegt, je leest het in vers 14, hij is onze vrede, hij die met zijn dood Joden en niet-Joden verenigt en de muur van vijandschap die hen scheidde heeft afgebroken. Met andere woorden, de muur weg, de muur afgebroken door Jezus en nu is het vrede. Jezus is onze vrede. Voor hen die dichtbij waren allereerst, nou dat waren de Joden. Dat waren degenen die door mensenhanden waren besneden. Zij die, je zou kunnen zeggen, die er al met hun neus bovenop zaten. Op het altaar, op het offer, op het Torah, op de belofte van God en Israël van kinds af aan. Ze wisten al vanaf hun jongste geschiedenis van een muur tussen Jood en heiden. Dat was in de tempel ook altijd zichtbaar geweest. Hè? Daar had je daadwerkelijk een muur tussen Jood en heiden. Je had de zogenaamde voorhof van de heidenen. Daar mochten ook niet Joden komen, maar dan had je daarachter, een stukje verderop, ja, daar was het alleen voor Israël. Daar was het heilige, nog weer verder het heilige der heiligen. En Israël was er van huis uit bij grootgebracht. Zij hoorden bij God. En toen kwam Jezus. Een Jood uit hun midden. Eentje van achter de goede kant van de muur, zou je kunnen zeggen. Maar hij liet zich kruisigen als een vervloekte heiden. En waarom? Om voor de zonde te boeten. Jezus als lam van God, als schuldoffer. Hij kwam ertussen staan tussen God en zijn bloedeigen volk Israël. Hij kwam als bemiddelaar van het verbond. Nou, als je verbond zegt, dan zeg je God is trouw. God komt zijn belofte na. Hij vernieuwt dat oude verbond met Israël en dan komt er vrede. Maar niet omdat de Joden het er nou zo goed van afgebracht hadden. Helemaal niet. Ze hadden Jezus eruit gegooid. Ze moesten hem niet. Het kwam allemaal veel te dichtbij wat Jezus zei. Ze konden met Jezus niet uit de voeten, aan het kruis met hem. Maar, en dat dan het grote wonder. Toen de Joden riepen aan het kruis met hem, toen was Gods barmhartigheid en Gods liefde zo groot dat hij vrede maakte. Met andere woorden, met dat de Joden riepen aan het kruis met hem, met dat ze de Heer Jezus verwierpen, wilde Jezus voor hen de verworpene zijn. Dat had ook anders gekund. Dat het over was, over en uit. Maar nee, zegt het evangelie, het werd vrede. En vrede niet alleen voor hen die dichtbij zijn, niet alleen voor de Jood, nee, zegt Paulus, ook voor hen die ver weg zijn. Voor die Romeinen die alleen maar daar stonden te lachen om Jezus. Voor die spottende soldaten, voor die omstanders, voor die Grieken, de Parten en de Meden. Dat hele rijtje wat je in Handelingen 2 ook op de Pinksterdag tegenkomt. De niet-Joden. De Efeziërs. Ja, voor jou, voor mij. Mensen die dood zijn in zichzelf. Die van zichzelf niks met God hebben. Die niet zitten te wachten op iets als van vrede of eeuwig leven. Maar ongelooflijk, toen heeft hij de deur geopend. Hoe staat dat er? Dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de Vader. Vers 18. Zie je, toegang tot de Vader. Door één geest, die beide werelden, Jood en heiden. Met andere woorden, niet alleen de muur tussen God en mensen ging ondersteboven. Nee, ook de muur tussen mensen onderling. Toen Jezus stierf, toen ging de vijandschap tussen Joden en heidenen, die ging eraan. In Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane, is de vijandschap verzoend. En Jezus heeft voor allebei aan het kruis gehangen. Voor de Jood, met al zijn vroomheid misschien, maar dat kon hem niet redden. maar ook voor die heiden. Voor allebei is er vrede gemaakt door Jezus. En is er toegang tot die ene Vader, samen op, door één geest geleid. Nou, laat dat nou vanmiddag eens tot je doordringen. Jezus Christus heeft in zijn sterven en opstanding de muur tussen Jood en Heiden, of welke groepen ook maar, afgebroken en ons samen in de hemel gezet. Waardoor je moet zeggen dat overal waar mensen muren optrekken, waar mensen tegen elkaar zeggen, jij mag er niet bij horen, omdat je weet ik niet wat bent, of omdat je anders bent, of omdat je, nou vul maar in, daar ontbreekt het aan de vrede. En daar wordt Jezus in zijn genade niet gekend. Nou, dat mag je het heel dichtbij brengen vanmiddag. Jood en heiden, nou daar hebben we misschien niet zoveel meer mee. Maar vul het maar in voor de gemeente van vandaag. Voor u hier als gemeente. God maakt geen onderscheid. Geen verschil. Iedereen mag door Jezus thuiskomen bij hem. De deur staat open. Christus heeft vrede gemaakt voor jou die dichtbij was en voor jou die ver weg was. En daar kun je dan nog wat anders invullen, hè? Voor jou, jij die van jongs af aan erbij opgevoed bent, maar ook voor jou. Jij die misschien later inschoof. Dat kan natuurlijk, voor God maakt het niet uit. Voor jou, jij die al heel lang hier in de gemeente zijn plekje heeft, maar ook voor jou, jij die net bent binnengekomen. Voor jou, jij die bekend bent met oude kerkelijke gebruiken. Een beetje ondeugend, vrijgemaakt tot op het bot, zeiden wij altijd vroeger. Kan niet meer natuurlijk nu, maar goed, NGK tot op het bot. Maar ook voor jou, jij die maar moeilijk met tradities kunt omgaan. Voor jou, jij die het liefst psalmen zingt en gezangen en verder niet al te veel franje. Maar ook voor jou, jij die bij sommige liederen denkt, kom of zeg, wat een taal moet ik dat zingen. Nou, mijn opa vindt het misschien mooi, maar ik niet. Voel je oud en jong? Mannen, vrouwen, herkomst, uit het buitenland. Misschien, ik weet niet, ontvangen jullie vluchtelingen, asielzoekers hier in de gemeente? Op zoveel manieren kunnen er tegenstellingen ontstaan in de gemeente en kunnen mensen het gevoel krijgen dat je er niet echt bij hoort. Dan heb ik nog niet eens genoemd alle verschillende opvattingen over zoveel kerkelijke kwesties. De diversiteit op dat vlak. Daar kun je genoeg van zeggen, maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar kijk er dus naar vanuit het gezichtspunt van Efeze 2. Van muren die afgebroken zijn en van vrede die Jezus bracht. Ook die? Ja, ook die, zegt God. Samen door één deur. Samen toegang tot de Vader. Samen aan één tafel als je avondmaal viert. Ik heb eens een keer meegemaakt in een gemeente dat iemand tegen mij zegt, ik kom 's middags aan het avondmaal, niet 's ochtends. Want 's ochtends zit die en die er. Dat kan natuurlijk niet. Wij hebben God niet in bezit. Je mag hopen voor jezelf dat je eigendom bent van hem. En weet dat hij er net zo goed is voor die en voor die en voor die, dan hij er is voor jou. Zijn hart gaat uit naar iedereen. En dat was daar in Efeze nog een heel gedoe hoor. Dat lees je ook verderop in de brief wel. En ook voor ons is het soms een heel gedoe. Jij ook hier? Ja, ja, je zult het ermee moeten doen. Ik wil er niet banaal over doen. Het is niet altijd makkelijk. Maar het is wel wat kerk zijn en gemeente zijn betekent. Partijen die onoverbrugbaar tegenover elkaar stonden en die beide onoverbrugbaar stonden tegenover God, gaan samen op. En dat laat zien dat God verzoent. En dat laat zien dat God de wereld met zichzelf verzoent. Dat er een nieuwe wereld is waarin die vrede groeit. Gods nieuwe wereld. Nou, en van daaruit, het was een lange aanloop, maar trekt Paulus de conclusie. Hij zegt, kijk eens om je heen. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Dat is toch prachtig? Geen vreemdeling of gast meer. Dan had je in Efeze een handelstad, nou, daar kwamen nogal wat vreemdelingen voorbij. Mensen met een andere taal, je herkende ze ook meteen, die hadden natuurlijk geen burgerrechten, totaal geen rechten, die maakten ook geen onderdeel uit van de bevolking, dat waren vreemdelingen. En zo had je ook gasten, bijwoners, dat waren mensen die hadden zich daar illegaal in Efeze gevestigd. Nou, die hadden ook geen burgerrechten uiteraard, zij golden als tweede rangs. Nou, zegt Paulus, zo was het in feite voor jullie ook. Geestelijk naar God toe. En naar zijn volk. Heidenen van huis uit. Vreemdelingen. Jullie hoorden niet bij het volk van God. Maar dat is voorbij. Sinds Jezus geen vreemdelingen meer. Geen gasten, gemeente. Geen bijwoners. Maar burgers. Medeburgers met de heiligen. Medeburgers met allen die bij God horen. En nou ja, dan stapelen de beelden over elkaar. Paulus die doet echt zijn best. Hij zegt, jullie zijn huisgenoten. Huisgenoten van God. Dus je hoort bij zijn gezin. Je zit met elkaar bij hem aan tafel. Samen, waar ook vandaan. Ongeacht je verleden. Ongeacht wat er in jouw leven zich allemaal heeft voorgedaan. In Jezus heeft de Vader je thuisgebracht. Vanuit Jeruzalem. Ja, vanuit, nou noem welk land of plaats ook maar. Dat gezin van God is internationaal. En het is alleen maar een groot wonder dat ik daar ook bij mag horen. En ik hoop jij ook. Als je jezelf in geloof weggeeft aan Jezus. Lieve mensen, voel je dan ook hoe je dan ook alles hebt met elkaar. Ik ken jullie niet. Maar jullie zijn mijn broer en zus. En ik ben jullie broer. En samen zijn wij huisgenoten van God. En dat is niet omdat we allemaal hetzelfde zijn. Niet omdat we dezelfde belangstelling hebben. Dezelfde opleiding. Dezelfde opvattingen. Dezelfde manier van doen. OSM, ken je dat? Ons soort mensen. Waar haal ik de moed vandaan? Dat ik God zou mogen reserveren voor mijn soort mensen. Als God mij erbij mag halen, dan toch ook die ander. Ook als hij of zij anders is. Graag toch, of niet? Kijk, en dan word je een open gemeente. En dat is helemaal Bijbels, mensen. Een open gemeente. We hebben gezongen op Psalm 87. Die moet je nog maar eens lezen. Een open gemeente. En nu naar het laatste, voor het te laat wordt. Dan verschuift nog één keer het beeld. Het is net alsof de ene dia voor de andere schuift, hè? Want Paulus zegt niet langer vreemdeling of gast, maar burgers, huisgenoten van God. En dan gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus de hoeksteen is. Zie je, dan gaat het beeld van de stad en van het gezin naar het beeld van een tempel. Nou, ze snapt in Efeze daar heel goed wat Paulus bedoelde. In Efeze, net als in elke stad in die dagen, had je ook een tempel. Een tempel van Artemis, godin van de vruchtbaarheid. En die godin Artemis bracht veel mensen op de been. En Paulus borduurt daarop voor. Hij zegt, jullie hebben niet een tempel. Jullie zijn een tempel. Jullie, huis van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, waarvan Christus de hoeksteen is. Nou, ik heb niet veel verstand van bouwen, maar dat beeld lijkt me niet zo moeilijk. Jezus de hoeksteen. Het begon bij hem. Hij droeg op zijn zwakke schouders het gewicht van het kruis. Hij bezweek eronder. Maar, en dat is het wonder, wij stierven met hem mee en wij zijn met hem opgestaan en er is vrede met God. Dat is het evangelie. En zonder dat evangelie zoals profeten en apostelen dat hebben verkondigd, valt alles in elkaar. Dat is heel simpel. Ik heb hier een Bijbel in mijn hand. Als ik die niet had, dan wist ik nergens van. Wat hierin beloofd is, wat mij toegezegd is in Jezus Christus, dat is de grond van mijn bestaan. Dat is het fundament. En daarop gebouwd, zo staat het hier, zegt Paulus, daarop gebouwd verrijst een gebouw. En dat zijn jullie, de tempel, de gemeente. En in dat gebouw woont God zelf, door zijn geest. Moet je nagaan. Dan kun je wel zeggen van ja, ik geloof wel in God, maar ik heb niks met de kerk. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Plaats waar God woont door zijn geest, zegt Paulus. Dat is de kerk, dat is de gemeente. En dat betekent dat God de Vader hier, uitgerekend hier, in de onderlinge ontmoetingen, in de kerkdienst. Nee, laat ik het anders zeggen. Jullie zijn broers en zussen en jullie samen vormen het huis van God. Noem het woon- en werkplaats van de geest. Dat is het mooie van de gemeente. En daarom hou ik hoop voor de gemeente, altijd. Je zit hier niet alleen voor je goed fatsoen. Het gaat veel dieper. Psalm 133 zegt, hier woont hij zelf. Hier wordt zijn heil verkregen. Ook hier, jullie gewone mensen neem ik aan. Verschillende mensen. Maar door wie de geest zijn werk wil doen. Hier opent God zijn hart. Hier is hij thuis. Nou, dat wilde ik maar kwijt vanmiddag. Dat het eigenlijk geweldig is om gemeente te zijn. En ik hoop dat mensen dat vasthouden. Zolang als nodig is, zolang als kan in ons land. Hou dat vast. Alsjeblieft. Amen. Zullen we samen God danken en bidden. Heere, goede God, we zijn aan het einde gekomen van deze dienst en van beide diensten op deze zondag. En dan willen we u hartelijk danken voor wat u ons gaf. Dat de Bijbel openging en dat de woorden klonken van u. Woorden zoals vanmiddag over één zijn met Christus, maar ook één zijn in hem met elkaar. En wat dat betekent voor het gemeente zijn. Geef dat het doorwerkt in ons leven, in ons hart, in ons denken, in ons doen en laten, in de omgang met elkaar. Zegent u de gemeente, Heere, dat we leven vanuit de grote overbrugging die u in Christus hebt gemaakt. Dat u naar ons toe kwam. Dat u zelf verzoening en vrede bracht. En dat zo ook muren die onderling scheiding maakten, werden afgebroken. Heer, wat bent u goed. We danken u voor Jezus. En voor uw geest die ons leidt op weg naar uw toekomst. We prijzen uw grote naam en we bidden u dat we vol mogen zijn van uw toekomst, van uw koninkrijk. Laat het komen, Heer. Kom zelf, Heer Jezus. Opdat we zullen zien en ervaren hoe dan heel uw kerk, gelovigen uit alle landen, van allerlei achtergrond, zo verschillend in cultuur, in doen en laten, in opvattingen, in meningen, in smaak, in hoe we zijn grootgebracht, maar dan samen. Eén in de lof en aanbidding van uw grote naam. Heer, we danken u. En we bidden u, wilt u met ons meegaan in deze nieuwe week. We bidden voor ons land. Heer, naar de politieke aardverschuiving van de afgelopen week. Waarover we wellicht onze zorgen hebben. Als het nou gaat over vrede maken tussen groepen. Als het nou gaat over verdraagzaamheid en samen opgaan, dan is dat niet alleen iets voor de kerk, maar voor heel uw samenleving, heel uw wereld. Geef dat daar ruimte voor zal zijn en blijven in ons land. Heer, geef dat wij wat we ontvangen hebben zullen doorgeven. Een boodschap van redding, van verlossing, van hoop in een wereld vaak van wanhoop, waar mensen soms de ondergang nabij zijn. Ontferm u over allen in nood, in honger, in ontreddering, in gevangenschap of verdrukking, in angst of onzekerheid. Ontferm u. Zo bidden we Heer onze God uit genade. Amen. Mag de collecte bij jullie aankondigen. Ik weet niet of die fysiek wordt gehouden of dat dat allemaal online gebeurt. Bij de uitgang of de church. Ja, u weet uw weg daarmee. We gaan samen zingen uit de Evangelische Liedbundel. Hoewel het staat ook in de opwekkingsbundel. Lied 218 vers 1 en 2 samen in de naam van Jezus. En laten we dan de eerste twee coupletten zingen voor de geloofsbelijdenis en na de geloofsbelijdenis het derde couplet. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, maker van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, uit de Vader geboren voor alle eeuwen, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen geworden zijn, en die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemelen, die vlees geworden is uit de Heilige Geest en de Maagd Maria, en die mens geworden is, en die ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en gestorven is en begraven, en die op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemelen en zit aan de rechterhand van de Vader. En die zal weer komen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt en die voortkomt uit de Vader en de Zoon. En die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in één heilige katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Ontvang dan de zegen van onze God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.